De van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 69 en daarvan het 13e vers. Psalm 69, vers 13, dat zal de Heer veel aangenamer zijn dan os of var die hun klauw verdelen. Luisteren nu eerst naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing is uit Jesaja 66, de versen 1 tot en met 13. Jesaja 66, vers 1 tot en met 13. Alzo zegt de Heere, de hemel is mijn troon en de aarde is de voetbank mijner voeten. Waar zou dat huis zijn dat gij die de mij zoudt bouwen en waar is de plaats mijner rust? Want mijn hand heeft al deze dingen gemaakt en al deze dingen zijn geweest, spreekt de Heere. Maar op deze zal ik zien, op de arme en verslagene van geest en die voor mijn woord beeft. Wie een os slacht, slaat een man. Wie een lam offert, breekt een hond de hals. Wie spijsoffer offert, is als die zwijnenbloed offert. Wie wierook brandt ten gedenkoffer, is als die een afgod zegent. Deze verkiezen ook hun wegen en hun ziel heeft lust aan hun verfoeiselen. Ik zal ook verkiezen het loon hunner handelingen. En hun vrezen zal ik over hen doen komen, omdat ik geroepen heb en niemand antwoordde. Ik gesproken heb en zij niet hoorden, maar deden wat kwaad is in mijn ogen en verkoren hetgeen waartoe ik geen lust had. Hoort des Heere woord, gij die voor zijn woord beeft. Uw broeders die u haten, die u verre afzonderen, om mijns naams wil zeggen dat de Heere heerlijk worden. Doch hij zal verschijnen tot uw lieder vreugde. Zij daarentegen zullen beschaamd worden. Er zal een stem van een groot rumoer in de stad zijn, een stem uit de tempel, de stem des Heren, die zijn vijanden de verdiensten vergeldt. Eer zij barensnood had, heeft ze gebaard. Eer haar smart overkwam, zo is zij van een knechtje verlost. Wie heeft ooit zulks gehoord? Wie heeft dergelijks gezien? Zou een land kunnen geboren worden op een enige dag? Zou een volk kunnen geboren worden op een enige reize? Maar Sion heeft weeën gekregen en zij heeft haar zonen gebaard. Zou ik de baarmoeder openen en niet genereren, zegt de Heere? Zou ik die genereer voortaan toesluiten, zegt uw God? Verblijd u met Jeruzalem en verheugt u over haar, al haar liefhebbers. Weest vrolijk over haar met vreugde, gij alle die over haar treurig zijt geweest. Opdat gij moogt zuigen en verzadigd worden van de borsten harer vertroostingen. Opdat gij moogt uitzuigen en u verlustigen met de glans van haar heerlijkheid. Want alzo zegt de Heere, zie, ik zal de vrede over haar uitstrekken als een rivier en de heerlijkheid der heidenen als een overlopende beek. Dan zult gij rieden zuigen, ja, gij zult op de zijden gedragen worden en op de knieën zeer vriendelijk vertroeteld worden. Als een die zijn moeder troost, alzo zal ik u troosten. Ja, gij zult te Jeruzalem getroost worden. We willen vanmorgen overdenken het woord des Heren dat ons beschreven is in de geschiedenis van de genezing van Bartimeus. En de tekst voor vanmorgen vinden we dan in het Marcus-evangelie. Marcus, hoofdstuk 10, de versen 49 en 50. Marcus 10, vers 49 en 50. En Jezus, stilstaande, zeide dat men hem roepen zou. En zij riepen de blinde, zeggende tot hem: heb goede moed, sta op, hij roept u. En hij zijn mantel afgeworpen hebbende, stond op en kwam tot Jezus. Wij zullen eerst samen de zegen des Heren bidden over de bediening van Gods woord en dan willen wij in onze gebeden gedenken aan onze zieken. Anja van Nimwegen is in deze afgelopen week geopereerd. Blinde darmoperatie. Broeder van Eiken heeft een operatie ondergaan. Weduwe van Dam moet worden opgenomen morgen om daar deze week geopereerd te worden. En dan zijn er ook nog de zieken die we al eerder elkaar genoemd hebben. Zuster Born, Verolme, broeder Knapen en zuster Verwij uit de Wilgelaan. En dan willen wij ook dankzegging doen voor een tweetal gezinnen waarin deze afgelopen week een kind geboren werd. Het gezin De Geus en het gezin De Bakker. Wij willen samen de Heren bidden. Heren, wij mogen uw aangezicht zoeken in het gebed op deze zondagmorgen. Deze eerste dag van de nieuwe week die met een zondag, die een zondag mag zijn, een rustdag, een dag die gij ons geeft als een dag die afgezonderd is, een dag die een bijzonder karakter heeft gekregen. We hebben zojuist het gebod gehoord dat wij de Sabbatdag zullen gedenken om die te heiligen. We hebben gehoord, Heren, dat wij van onze dagelijkse arbeid hebben te rusten en dat wij zouden bezig zijn met die dingen die het heil van onze ziel bevorderen. Want dat is toch de ware rust. Rusten van dagelijkse arbeid, maar niet niets doen. Maar juist op die ene dag, op die bijzondere dag, in het bijzonder ook bezig zijn met datgene wat onze ziel zo nodig heeft. Heren, wij bidden van u dat we dat inderdaad mogen leren. En dat ook op deze dag, deze praktijk die naar uw eigen inzetting is, in ons midden gevonden mag worden. Als wij dan vanmorgen bij elkaar zijn in uw huis, om uw woord te beluisteren en om in dit uur ook het sacrament van de heilige doop te bedienen of te zien bedienen, dan bidden wij over deze samenkomst uw onmisbare zegen af. Heren, want het is altijd en alles afhankelijk van uw zegen, ook vanmorgen. Ook vanmorgen is dat weer waar. We zijn uit onszelf tot niets in staat, we hebben geen enkele bekwaamheid en geen enkele macht. Wij kunnen uw woord niet op de rechte wijze brengen, wij kunnen het niet ontvangen op een wijze die betaamt. We kunnen het niet verstaan, Heren. Want ons verstand is van nature verduisterd en we zijn niet in staat om ons verstand te verlichten en ons hart te openen. Wij moeten luisteren met geloof, want als het woord der prediking met het geloof niet gemengd is, dan zal het ons geen nuttigheid doen. Maar Heere, geloof geven we onszelf niet. En zo zijn wij uit onszelf onbekwaam en ongeschikt voor het werk waartoe wij vanmorgen zijn samengekomen. En Heren, als u ons uw zegen niet zoudt geven, als u ons verduisterd verstand niet verlicht en ons hart niet ontsluit en ons de kracht van uw woord niet doet ervaren, dan zal deze hele samenkomst der gemeente met alles wat erin plaatsvindt uiteindelijk ook geen vrucht voortbrengen voor de eeuwigheid. En daarom wij zien op tot u in die afhankelijkheid waarin wij leven. En waarin we ook vanmorgen hier voor uw aangezicht bijeen zijn. In die diepe afhankelijkheid van u. We zien op tot u en wij bidden, Heere, dat gij u over ons ontfermen wilt. En dat gij ons uw zegen, uw genade, ja uw geest wilt geven. Dat gij uw woord wilt openen en dat gij ons hart wilt ontsluiten. En dat gij ons verstand wilt verlichten. En dat gij ons al die dingen wilt geven die onmisbaar zijn. Gedenk ons dan in spreken en gedenk ons in het luisteren. En wil ook het verkeerde en het zondige weren en wegnemen. Ja, wil Satan verhinderen om zijn boos plan uit te voeren. Zijn boze plan immers, Heere, om de loop van uw woord te stuiten en uw werk te verijdelen. Laat het hem niet gelukken. En wilt gij uw werk doen in ons midden. Heerlijk, krachtig en onwederstandelijk. Laat het ons merken, o God, ook in dit samen zijn, dat gij nog gedachten des vredes denkt. En dat de Heere Jezus Christus, die in de wereld gekomen was om zondaren te zoeken en te zaligen, ook vandaag dat werk nog verricht. Laat het ons ondervinden in het midden der gemeente, dat gij zondaren trekt uit de duisternis en ze brengt in het licht. En dat gij mensen, onwaardig in zichzelf, roept tot u. O wij vragen u om uw alvervullende zegen. En wilt gij ons dan zo gedenken in uw gunst. Heren, wij mogen uw grote naam ook erkennen. Voor het feit niet alleen dat wij hier mogen zijn, maar dat er ook bijzondere zegeningen in het midden der gemeente gegeven werden. In een tweetal gezinnen hebt u ouder vreugde gegeven. Heere, gij deed een kind geboren worden. En dat is altijd weer een wonder waar we toch wel zeker bij stil mogen staan. En waar we uw grootheid, uw almacht in mogen opmerken. Maar bijzonder, Heere, mogen we toch ook uw goedertierenheid daarin zien. Want gij verblijdt mensen met deze uw daden. En gij openbaart niet alleen dat gij de Almachtige zijt, de grote Schepper. Maar gij openbaart ook, Heere, dat gij de Genadige zijt. Want hoewel deze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, gij wilt nochtans ook tot die pasgeboren kinderen komen en uw hand naar hen uitstrekken. Zoals we dat ook in dit morgenuur weer zien mogen in de bediening van de heilige doop aan een ander kind der gemeente. Heere, wij danken uw grote naam voor het voorrecht aan die twee gezinnen gegeven. En wij bidden u dat gij de moeders alles wilt geven wat ze nodig hebben om straks ook weer hersteld hun werk te mogen doen. En dat gij de moeders samen met de vaders ook wilt bekwamen tot het werk. Tot de taak waartoe gij hen bij vernieuwing roept. Om ook dit kind groot te brengen in de vreze des Heren. Daar is heel wat voor nodig, Heren. Als u zo'n taak aan zondige mensen geeft, dan is daar toch ook wel voor nodig dat gij die mensen de bediening van uw geest schenkt. En wij bidden, Heren, dat gij het hen dan allen wil doen verstaan hoe nodig het is om u de Heren persoonlijk te zoeken en te kennen. Wilt gij dat ook geven aan de doopouders van deze morgen, die straks hun ja-woord hopen te geven. Geef dat ze dat doen mogen in diepe afhankelijkheid van u. En dat ze het beseffen mogen, Heren, dat ook aan hen gegeven moet worden. Dat werk, dat genadewerk van uw Heilige Geest. Wij mogen uw naam ook bidden voor een aantal zieken in het midden der gemeente. Heren, er is altijd weer, sinds we gevallen zijn, sinds we zondaren geworden zijn, leed en ellende en moeite en zorg en verdriet in ons leven. En dat openbaart zich ook ten meest veelal in ziekte. Ziekte waaraan een mens leidt, waaraan een mens soms ook sterft. Tot nog toe hebt u het met onze zieken wel gemaakt. Zij die geopereerd moesten worden, Heere, gij hebt hen doorgeholpen. En er mogen er ook zijn die al aan de beterende hand zijn, die al herstel aan het ontvangen zijn. Wij bidden van u dat als dat zo is, gij dan ook dankbaarheid wilt geven. En wij bidden van u dat gij in diepe afhankelijkheid wilt leren leven. Want juist ook in de wegen van ziekte wordt het ondervonden, Heere, dat een mens niets is in zichzelf. En dat hij het van u en u alleen moet hebben. Laten ze dat zo ook mogen leren. En wilt gij door uw goedheid ook voor de uitkomst instaan. En hen verblijden door uw daden, zowel naar lichaam als naar de ziel. Wij bidden u dat ook, in bijzonder voor de weduwe van Dam, die nog voor een behandeling, voor een operatie in het ziekenhuis staat. Heere, ga gij met haar mee als ze daar morgen heen moet. En wilt gij het ook in haar leven nog heerlijk wel maken, tot roem van uw genade. Zegen zo alles wat uw zegen op een bijzondere wijze nodig heeft. En doe het hen ondervinden, o God, dat gij een toevlucht zijt. Geen land van uiterste duisternis, maar naar uw eigen woord nabij, de ziel die tot u vlucht. En dat gij troost het hart dat schreiend tot u zucht. Zegen gij alles wat op uw zegen wacht, ook in dit morgenuur, overal waar uw woord verkondigd mag worden, en daar waar de prediking geschiet, laat het in uw kracht, laat het in uw mogendheid mogen zijn, en wilt gij zelf er uw goddelijke zegen aan verbinden, en ook op deze dag nog zondaren toebrengen, en uw volk onderrichten en leiden. Bekwaam uw knechten, zegen hen met de getrouwmakende genade die ze ook van keer tot keer nodig hebben. Want Heere, in zichzelf zijn ze ook niet anders dan een Jona die wegvlucht. Dan een Jona die het beter weet dan dat u het weet. Heere, daarom uw knechten, ook al zijn ze in waarheid geroepen, hebben toch ook bekwaammaking, maar ook getrouwmaking nodig. En wij bidden van u dat gij het hen genadig schenken wilt. Heere, wij bidden u, doe verzoening ook over de menigvuldige zonden en tekortkomingen, ook van de afgelopen week. En zie op ons in ontferming ter neer. Uit genade bidden we het, om Jezus wil. Amen. Gemeente, ik wil u eerst lezen het formulier voor de bediening van de heilige doop aan de kleine kinderen der gemeente. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij opnieuw geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat hij met ons een eeuwig verbond ter genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon, dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament, dat Hij bij ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weer van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoeden en met alle krachten, de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij soms uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien ze ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn en alzo ook weer in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden: want u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verre zijn, zoveel als hij de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl er nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de jonge kinderen als erfgenamen van het rijk van God en van zijn verbond dopen, en de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat Gij dit kind genadig wilt aanzien en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat Hij met Hem in zijn dood begraven worden en met Hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat Hij zijn kruis Hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, Hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat Hij dit leven, dat toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door Hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik de ouders verzoeken op te staan? Geliefden in de Heere Christus, Gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij die doop tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege op de volgende vragen ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of ge niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde of ge niet belooft en u voorneemt, dit kind, als hij tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, naar uw vermogen in de voorzijde leer te onderwijzen of te doen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord? We hebben met elkaar weer eens het formulier gelezen. En dat formulier dat laat ons allerlei dingen zien die met de heilige doop te maken hebben. En met het verbond Gods en met de beloften van het verbond. En een van die dingen waar we steeds weer aan herinnerd worden in het lezen van het formulier is dat wij vermaand en verplicht worden tot een nieuwe gehoorzaamheid. In alle verbonden zijn twee delen, twee partijen. Er is God en er is de mens. En ik wil met name even dat aspect van de verplichting tot een nieuwe gehoorzaamheid eruit lichten. Als wij gedoopt worden, en dat geldt van dat kindje dat u van de Heere ontvangen mocht, dat straks het teken van de doop mag ontvangen, en dat geldt van iedereen die gedoopt is, het zij dat hij nog jong is, het zij dat hij al op leeftijd gekomen is, het zij dat hij nog een kind is zelf, het zij dat hij zelf al kinderen of kleinkinderen heeft. Wij zijn als gedoopte mensen vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Wij mogen niet meer in ongehoorzaamheid leven. De Heere heeft ons verplicht. Hij roept ons om hem te dienen en hem te vrezen. En het water van de heilige doop is een voortdurende herinnering aan die verplichting die er op ons allen als gedoopte mensen rust. De verplichting om God te dienen. De verplichting om hem alleen lief te hebben. De verplichting om hem alleen aan te hangen en te betrouwen. De verplichting om de wereld te verzaken. Onze oude natuur te doden. De verplichting tot een wandel in nieuwe gehoorzaamheid. Hebben wij die heilige plicht al gezien, die ook door de doop nog eens geaccentueerd wordt? Hebben wij dat heilige recht van God op ons leven al leren zien en billijken? En is het onze hartelijke begeerte al geworden? En wordt het meer en meer onze begeerte om in zo'n nieuwe gehoorzaamheid te wandelen? God geve dat het ook in het leven van uw kind, van uw kinderen, geopenbaard mag worden. Hij geve dat uw kinderen dat nieuwe leven mogen ontvangen. Dat ze die nieuwe gehoorzaamheid mogen ontvangen. Hij geeft dat in uw gezin. En hij geeft u als ouders genade, wijsheid, liefde voor uw kinderen. Om ze zo op te voeden dat u dit doel steeds voor ogen hebt. Gemeente, wij zingen na de bediening van de heilige doop het vijfde vers van de 105e psalm. God zal zijn waarheid nimmer krenken. van Marino, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Wij beëindigen deze doopsbediening met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt. En ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit gedoopte kind met uw heilige geest altijd wilt regeren, opdat hij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen. Opdat hij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij hem en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven, en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, wij zingen nu samen uit Psalm 31, het 5e, 6e en 18e vers. Psalm 31, vers 5. Ik zal in uw goedheid mij verblijden. Vers 6. Ook hebt gij mij niet weggestoten. En vers 18. Ik heb te moedeloos neergebogen en door de vrees gejaagd. Toen de blinde bedelaar Bartimeus, die aan de weg zat bij Jericho, de tijding kreeg dat Jezus van Nazareth voorbij ging, heeft hij die gelegenheid gebruikt om Jezus aan te roepen. Jezus, gij zonen Davids, ontferm u mijner, zo riep hij. En dat was niet een roep van één keer, maar dat was een roep die voortdurend gehoord werd, zodat de mensen die rondom de Heere Jezus zijn, er zich aan ergeren en hem dan ook proberen het zwijgen op te leggen. Maar hoe meer zij proberen hem tot zwijgen te brengen, hoe meer, hoe luider, hoe indringender Bartimeus om ontferming roept. Tot zover zijn we gekomen in de overdenking van de geschiedenis van de genezing van deze blinde. Hij is in grote nood en hij brengt zijn nood in het gebed voor het aangezicht van Jezus, die hij de Messias acht, waarom hij hem ook zonen Davids noemt. En wat gebeurt er dan? Dat vinden wij in het vervolg van deze geschiedenis in het woord van onze tekst. Ik heb voor vanmorgen dus de tekst uit Marcus gekozen, terwijl we de vorige keren uit Lucas hebben gelezen. Marcus is op dit punt van de geschiedenis uitvoeriger dan Lucas, en vandaar dat we beter nu naar Marcus' verslag van deze gebeurtenis zullen luisteren. En Jezus stilstaande. Dat is het eerste waar onze aandacht voor gevraagd wordt. De Heere Jezus, die onderweg is naar Jeruzalem, staat op een gegeven ogenblik stil. Hij ging voorbij, hij was onderweg, hij was in beweging, en dan komt er een moment dat hij de pas inhoudt, ja, dat hij stilstaat, want hij heeft de stem van Bartimeus gehoord. Hij heeft de roep van deze bedelaar gehoord en hij heeft ook gehoord waar Bartimeus om vroeg. En tegenover zo'n smekeling en tegenover zo'n gebed staat de heiland niet onverschillig. Hij staat stil. Oh, hij had natuurlijk verder kunnen gaan. Hij had voorbij kunnen gaan zonder acht te slaan op het geroep van deze bedelaar, want Bartimeus was in zichzelf toch ook maar een waardig mens. Hij vraagt om ontferming, maar wat heeft hij om de Heere aan te bieden? Hij vraagt of de Heere zich over hem ontfermen wil, maar waar kan Bartimeus op pleiten? Wat bezit hij? Wat kan hem aanbevelen bij de Heere? Is de Heere aan deze man iets verplicht? Nee. Dus hij had voorbij kunnen gaan. De Heere had zich kunnen concentreren op zichzelf en op zijn naderend lijden en sterven, dat inderdaad aanstaande was. Want hij gaat naar Jeruzalem, maar het is wel zijn laatste reis naar Jeruzalem. Daar zal hij gevangen genomen worden, ter dood veroordeeld worden en straks buiten de poort gekruisigd worden. En zwetende dat al deze dingen zullen gebeuren, had hij zich inderdaad op zichzelf en op die zware taak die hem in Jeruzalem wachtte kunnen concentreren, om zich daarop voor te bereiden en zich nu, na al die jaren van arbeid in Israël, niet meer bemoeien met mensen die om zijn hulp roepen. Hij heeft al zoveel wonderen gedaan, hij heeft al zoveel van zijn krachten verricht. Nu mag hij toch zeker ook wel aan zichzelf denken en aan dat lijden dat hij straks moet gaan volbrengen. Er waren allerlei redenen waardoor de Heere Jezus inderdaad het recht genomen had kunnen nemen om voor te gaan en niet op die roep van deze bedelaar te letten. Maar hij let er wel op en hij staat wel stil. En daarin wordt bewezen de waarheid van zoveel beloften die in de schrift geschreven staan. Hij hoort het geroep. De Heere vergeet het geroep van zijn ellendige niet. Hij hoort het zuchten der gevangenen. En zoveel van die woorden, met name in de psalmen, vinden we. Dat blijkt hier waarheid te zijn. Dat blijkt ook in het leven van de Heere Jezus waar te zijn. Hij hoort naar het geroep van een ellendige bedelaar. Hij luistert als er iemand om ontferming smeekt. Hij slaat acht op het gebed van een arme en een verslagene van geest. Op deze zal ik zien, zo lazen we in Jesaja 66. Op deze zal ik zien, op de arme en verslagene van geest. En die voor mijn woord beeft. En als Jezus zo'n gebed hoort, om ontferming, om barmhartigheid, als hij dat geroep uit de diepte hoort, en dan hoort hij meer dan alleen wat het uiterlijk oor aan klanken kan opvangen, dan hoort hij meer dan alleen de woorden die Bartimeus spreekt, maar dan is hem, de alwetende Zoon van God, ook bekend wat er omgaat in het hart van deze bidder. Als hij hoort het geroep en als hij ziet de nood waaruit geroepen wordt en als hij bemerkt de ernst en de drang waarmee gesmeekt wordt, dan slaat hij daar acht op. Te meer omdat de Heere Jezus in het bidden van Bartimeus het werk van zijn vader herkent. Want dat is toch zo, hij zegt een keer, niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekt. Want nu, hier is iemand die tot hem komt. Hoe komt Bartimeus tot Jezus? Hoe blijft hij, ook ondanks de tegenstand van de scharen en de pogingen om hem tot zwijgen te brengen, hoe is het mogelijk dat hij blijft roepen? Wel, er is in het hart van Bartimeus iets aan de gang dat genoemd moet worden het onwederstandelijke werk van de Heilige Geest. Of anders gezegd, daar is in het hart van Bartimeus dat trekkende werk van de Vader. Hij wordt naar Christus, naar de zonen Davids heen getrokken. En als de Zoon van God dat ziet en bemerkt, dan bemerkt hij dus daarin ook het werk van zijn Vader. En dan zegt hij op een andere plaats, mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Als hij de Vader ziet werken, dan weet hij dat hij ook moet werken. En dan begeert hij niet anders dan te werken, het werk der zaligheid en der verlossing. Hij ziet het en hij hoort het in de roep van Bartimeus, dat de Vader daar op een onzichtbare manier bezig is plaats te maken in het hart van deze bedelaar. Plaats voor Christus ontferming. Plaats voor de Heere Jezus zelf. En zo staat Christus stil. Gemeente, dit is een rijk en heerlijk evangelie. Als wij op die paar woorden alleen al letten, dan wordt ons hier een grote rijkdom van genade ingeopenbaard. Jezus stilstaande. De zaligmaker stilgehouden op het gebed van een bedelaar. Denk u dat eens in. Hier is de Zoon van God. Hier is degene die uit de heerlijkheid des Vaders kwam naar deze aarde. Hier is Christus Jezus. En daar is ook een blinde bedelaar. Niet in tel bij de mens. En als deze elkaar ontmoeten, dan staat Jezus stil. De Zoon van God wordt stilgehouden als hij hoort het geroep van een ellendige. Is dat niet een geweldig evangelie? Een troostrijk woord, ook voor vandaag, ook voor mensen die zich als een Bartimeus gevoelen, Ook die zich hebben leren kennen in hun armoede en in hun blindheid, in hun nood, in hun zielsellende. Diegenen die van zichzelf niets bezitten en die alleen maar kunnen roepen om ontferming, maar die de Heere niets aan kunnen bieden en die geen waardigheid vinden bij zichzelf. En die zichzelf geen gestalte kunnen geven waarmee ze de Heere kunnen behagen. Is het niet een geweldig evangelie als we horen dat de Heere niet naar waardigheid of verdiensten kijkt. Dat de Heere niet alleen maar stilstaat als daar aanzienlijken en waardigen tot hem komen. Maar dat de Heere stilstaat ook als er aan de kant van de weg een mensenkind zit die bij de mensen niet in tel is. En die blind en arm is en bovendien schuld heeft bij God. En als zo iemand toch een beroep op hem doet en zegt, zonen Davids, ontferm u mijner. Bent u zo als Bartimeus? Hebt u dat in uw leven ook geleerd, roepen om ontferming? Vanuit de ontdekking aan het gebrek aan alles bij uzelf. Of zijn wij nog als vele anderen in Israël in die dagen die in zelfgenoegzaamheid tevreden waren met hun godsdienst en met hun offers en met allerlei dingen die zij voortbrachten? Zo zijn er vandaag nog mensen die zelfgenoegzaam zijn en die ook geen besef van hun armoede en hun ellende hebben. Die het hier op aarde best vinden. O zeker, er zijn zorgen en er zijn moeiten en er zijn een hele hoop dingen die niet ideaal zijn. Maar zolang zij maar hun dingen hebben waar ze naar begeren, zolang kunnen ze het hier op aarde best uithouden. En voor de rest hebben ze bij het aardse nog wat godsdienst aangenomen en daarmee zijn ze tevreden. Ach, voor zulken staat de Heere Jezus niet stil. En bij zulke godsdienst staat de Heere ook niet stil. Godsdienst waar geen hart in is. Gebed waar geen hart in spreekt. Want dat was het bij Bartimeus natuurlijk. Het was geen lippentaal. Het was taal van het hart en dat had de Heere Jezus begrepen. Taal van zijn hart als hij om ontferming roept. Maar als ons bidden lippentaal is, en als ons bijbellezen uiterlijk alleen is, en als ons kerkgaan een vervullen van een plicht is, en als al die godsdienst niet meer dan godsdienst is zonder de vreze des Heren erin, dan staat de Heren voor zulke mensen niet stil. De Heren staat ook niet stil als er zelf genoegzamen zijn. Die aan zichzelf inderdaad genoeg hebben en die tevreden zijn met zichzelf. Zoals de fariseeën en zoals zovelen. Dan gaat de Heere voorbij. Want uit hun hart hoort hij niet het geroep. In hun ziel bemerkt hij niet dat het hen ernst is. En dat het hen waarlijk om hem te doen is. Maar als dat wel zo is. Als hij die armoede ziet en de roep uit de armoede hoort. Als hij de nooddruftigen aanschouwt. Als hij de mensen ziet die in de binnenkamer voor hem de knie buigen. En die uit de nood roepen, o God hoor toch, o Heere, red mijn ziel toch. Wil me toch genade bewijzen, wilt u zich toch over mij ontfermen. Als hij daar dat gebed hoort. Dan staat hij stil. Hij slaat toch schoon oneindig hoog op hen het oog die nederig knielen. Toen in mijn ziels ellende uw aangezicht mij kende, zegt de dichter. Ja, naar zulken hoort hij. En bij zulken stopt hij. Ook al kunnen ze dat zelf niet geloven. Ook al kunnen ze het niet geloven omdat het wonder hen te groot is. Hij is toch de goede herder. Die het verloren schaap zoekt en terecht brengt. O, gij die God zoekt in al uw zielsverdriet. Houd aan. Grijpt moed. Nooit zal hij zijn gevangenen begeven. Het is toch waar en het blijft waar, wat de schrift op zo menige plaats zegt, dat ook al lijkt het van onze kant bezien hopeloos, en al moeten wij onszelf veroordelen, en al hebben we de wet tegen, en al getuigt ons eigen geweten ook nog tegen ons, en al moeten we het toestemmen dat we geen enkel recht en geen enkele verdienste hebben, en dat God ook aan ons niets verplicht is, het blijft toch waar, dat daar waar een ziel kermt om ontferming en waar een ziel vlucht tot de troon der genade en waar gebeden en gezucht wordt om ontferming, daar slaat de Heere acht op zo'n arme en ellendige. Daar geeft de Heere de blijken van zijn gunst. En wat doet de Heere dan als hij stilstaat? Dan geeft hij aan de mensen rondom hem heen opdracht om Bartimeus te roepen. En Jezus stilstaande zeide dat men hem roepen zou. Die mensen die zo pas nog Bartimeus bestraft hebben dat hij zwijgen zou, ze krijgen nu opdracht om Bartimeus te roepen. Als de Heere dat zo tegen die mensen zegt, dan zit daar een verwijt aan hun adres in. Ze hebben toch maar geprobeerd om Bartimeus tot zwijgen te brengen. Wel nu, dat was niet goed. De uitwerking was goed. Want het blijkt dat Bartimeus, en het blijkt daardoor des te meer, dat Bartimeus roept uit de diepte van zijn hart. En dat het hem waarlijk ernst is. En waar het waarlijk ernst is, daar laat de mens zich niet ontmoedigen. En dan worden zelfs de ontmoedigingen nog bemoedigingen. En daar kan niemand tegenhouden. Maar goed, het was verkeerd van die mensen om deze bidder, om deze bedelaar, ook een bedelaar aan de troon der genade, tot zwijgen te brengen. En als de Heere hem hier dan zegt, ga heen en roep hem, dan is dat een verwijt aan hun adres. Ze doen het, wat de Heere hen opdraagt. Ze doen het, want ik denk dat ze merken, dat ze vermoeden dat er weer een wonder zal gaan gebeuren. En de meeste van die scharen zijn toch Jezus maar gevolgd om wonderen en tekenen te zien. En dus doen ze graag wat Jezus hen opdraagt. Ze gaan naar Bartimeus toe om hem de roep van de Heere te laten horen. Maar dan in feite zeggen ze twee dingen. Leest u maar in vers 49, en Jezus stilstaande zeide dat men hem roepen zou. En zij riepen de blinde, zeggende tot hem, heb goede moed, sta op, hij roept u. Heb goede moed, dat is het eerste. Sta op, hij roept u, is het tweede wat ze zeggen. En alleen dat tweede was hen opgedragen. Want de Heere had tot hen gezegd, niet dat ze tot Bartimeus zouden zeggen dat hij goede moed moet hebben. Maar de Heere had tot hen gezegd dat ze hem moesten zeggen dat Jezus hem riep. Is dat eerste dan fout? Nee, natuurlijk niet. Want uit het feit dat Jezus iemand roept, uit het feit dat de Heere Jezus stilstaat op het geroep van een ellendige, mag afgeleid worden dat er inderdaad reden is voor goede moed. Vanzelf. De boodschap van Gods genade, de boodschap dat de Heere zich inlaat met zondaren, de boodschap dat de Heere schoon oneindig hoog op hen het oog slaat die nederig knielen. Dat is een boodschap die bedoeld is om aan een mens, aan een strijdend, aan een worstelend mensenkind, aan een in de strijd misschien ook wel vermoeid mensenkind, nieuwe moed te geven. Zeker het evangelie, dat mag een bemoedigend evangelie, dat mag een vertroostend evangelie zijn. Als het maar niet een bemoedigend en een vertroostend evangelie alleen blijft. En dat is helaas wel eens een keer niet begrepen. Deze mensen moeten tot Bartimeus zeggen dat Jezus hem roept. En ze mogen dat eerste erbij zeggen, zeker, daar is alle grond voor. Maar ze moeten het dan toch wel allebei zeggen. Heb goede moed, Maar ook, en dat vooral, sta op, hij roept u. Wat betekent dat dan? Wel, dan moet u er eens op letten dat er toch altijd weer mensen zijn, en dat zijn op zichzelf genomen wellicht ook toch wel ernstige mensen, die als het erop aankomt vaak alleen maar belangstelling hebben voor een bemoedigend woord. En niet voor de roep van het evangelie. Er zijn altijd kerkgangers, en nogmaals, ik zeg, dat zijn vaak ook nog wel ernstige mensen, die in het luisteren naar de verkondiging van het woord meer luisteren of er nog een woord van bemoediging voor hen bij is, dan of er nog een roepstem van de Heere voor hen bij is. En als ze die bemoediging kunnen krijgen uit het woord van de Heere, dan menen ze dat ze genoeg hebben. Mag dat dan niet? Natuurlijk mag dat. Begrijp me niet verkeerd. Natuurlijk, zoals ik zei, was het goed van die mensen om Bartimeus te bemoedigen en te zeggen, heb goede moed, zeker. Er was alle reden voor, want de Heer is een ontfermer en de Heer is weldadig. En met die boodschap mogen zondaren bemoedigd worden. Maar het mag nooit de enige taak van de prediking zijn om te bemoedigen. En het mag nooit de enige begeerte van de kerkganger zijn om bemoedigd te worden. Waar dat zo is, daar is al heel wat misgegaan. Heel wat misgegaan in het geestelijk leven. Daar zijn al heel wat zielen die op dat punt schipbreuk geleden hebben. Want een prediking die alleen bedoeld om te bemoedigen vanuit de vertroosting van het evangelie, heeft al heel wat opgebouwd wat eigenlijk afgebroken had moeten worden. En zielen die alleen maar naar een woord van bemoediging luisteren, en alleen naar een woord van vertroosting luisteren, hebben veelal voor de roepstem des Heren om tot Jezus te komen geen oog gehad. Er zijn mensen, en ik wil het nog wat duidelijker maken, er zijn mensen die opgebouwd willen worden. Die erbij gerekend willen worden. Die wel eens wat meegemaakt hebben. Een gebedsverhoring gehad hebben. Wel eens een ontroering gehad hebben. Wel eens last van hun zonde gehad hebben. En met hun zonde wel eens in de eenzaamheid voor de Heere gekomen zijn, om die zonde de Heere bekend te maken. En die ook wel eens een belofte gehad hebben, en die op die belofte hebben leren steunen. En nu zeg ik nog niet of dat echt is of niet echt, dat kan beide. Dat kan beide. Maar nu willen ze zo graag horen dat het op grond van die dingen goed met hen staat. En ze willen zo graag horen dat nu tot hen gezegd wordt, als dat zo is en als dat zo is, heb goede moed. Je hoort er wel bij, hoor. En dan is het een gevaarlijk werk om te bemoedigen. Want als daar dan bij komt de redenering van het arglistig hart, dan zijn we heel spoedig gerusten in Sion. Zijn we heel spoedig tevreden met een woord van belofte en vertroosting en bemoediging. Tevreden met wat je eens meegemaakt hebt. En tevreden met de vertroosting die je dan bij wijze van spreken uit de schrift kunt afleiden en op jezelf kunt toepassen. En zo ga je jezelf erbij rekenen. Dat kan ook op grond van allerlei uiterlijke dingen, van uiterlijke voorrechten. Ga je jezelf erbij rekenen? Of laat je jezelf er door een ander bij rekenen? Zoals Bartimeus ook gevaar liep om zich nu door die schare erbij te laten rekenen. Toen zij tot hem zeiden, heb goede moed. Kijk, als er zo getroost en bemoedigd wordt, en als dat onze troost en als dat onze bemoediging is, gemeente, dan staat het glad verkeerd met ons. Wat moesten die mensen ook weer tot Bartimeus zeggen? Hij roept u. En daar moest hij dan terechtkomen. Maar u zegt, heeft de prediking dan niet tot taak om te bemoedigen? Wel degelijk, ik heb dat al 2 maal gezegd en ik wil het nogmaals zeggen. En ik wil het nogmaals aantonen ook, daar is plaats voor. En ik heb u wat dat betreft ook met opzet het 66e hoofdstuk van Jesaja gelezen. Want dan lezen we die woorden van troost en bemoediging, juist voor diegenen waarvan gezegd wordt in het 2e vers dat ze de armen en de verslagenen van geest zijn die voor het woord Gods beven. Op deze zal ik zien. En wat zal de Heere met deze gaan doen? Wel, dat heeft hij gezegd. Als hij ze van de vertroostingen spreekt in het 11e vers bijvoorbeeld en in het 12e vers. En als hij zegt dat ze op de zijden gedragen zullen worden en dat ze op de knieën zeer vriendelijk vertroeteld zullen worden. Dan stelt de Heere zichzelf voor als een moeder in het 13e vers. Een moeder die met haar zuigeling een ogenblik stil zit en die dat kind op haar schoot neemt. En die dat kind al haar liefde geeft en die dat kind in liefde vertroetelt en verzorgt enzovoort. Zo wil de Heere met zijn verslagenen, met de armen van geest bij tijden ook inderdaad omgaan. En zo wil de Heere dat ze bemoedigd zullen worden en dat ze troost zullen ontvangen. Maar waar het in de schriften al vooral om gaat en om blijft gaan, dat is niet dat wij als zulke kleine kinderen op de schoot van moeder vertroeteld blijven worden. En daar alleen maar aangenaam in de gemoedelijke sfeer de goede tierenheid des Heren beleven. Dat is niet dat wij op grond van een aantal woorden van de schrift voor onszelf de conclusie trekken dat we erbij mogen horen, want ik heb dit en ik heb dat en ik heb dat in mijn leven meegemaakt. En dan nogmaals, dan kan dat best van de Heere zijn. Maar waar de schrift vooral op wijst en waar de prediking vooral op moet aandringen en wat de boodschap van die mensen door het woord des Heren aan Bartimeus moest wezen, dat is wat ze in de 2e plaats zeggen. Hij roept u. En waarom is het nu zo gevaarlijk om bij dat eerste te blijven staan? Dat is gevaarlijk omdat we dan onze vertroosting en omdat we dan onze bemoediging zoeken los van de bron. De Heere Jezus Christus. En daar moet Bartimeus terechtkomen. Hij wordt geroepen om tot de Heere te komen. Daar langs de kant van die weg mag hij ook bemoedigingen hebben. Dat is waar. Maar hij mag niet aan de kant van de weg blijven zitten. Hij zal tot de Heere zelf moeten komen. Van verre staande mogen wel eens bemoedigingen hebben, maar ze mogen niet van verre blijven staan hun leven lang. En dat is toch menigmaal het geval, zo het schijnt. En ik denk dat dat komt omdat we in onze verheid van de Heere genoeg hebben aan een paar bemoedigingen. En daar misschien door anderen ook nog in gestijfd worden. De roep van het evangelie is, hij roept u. En daar ligt pas de wezenlijke troost. Wat is uw enige troost? Uw enige, beide in leven en sterven, dat ik het eigendom van Jezus Christus ben. En hoe ben je het eigendom van Jezus Christus geworden? Wel, dat is toch gegaan langs de weg van het tot hem komen. Buiten Jezus is geen leven. Buiten hem is ook geen waarachtige bemoediging en vertroosting. Er is wel bediening uit hem, zelfs al is er nog een afstand tussen Christus en de zondaar. Dan is er door de geest wel bediening uit hem. Maar niet met de bedoeling dat het altijd op een afstand zal blijven. maar met de bedoeling dat die afstand verkleind zal worden en dat die arme, dat die verslagene, dat die voor het woord bevende ziel tot de Heere zal komen en in de Heere al zijn heil en al zijn zaligheid en al zijn geluk en al zijn vrede en al zijn blijdschap en al zijn bemoediging en al zijn vertroosting zal zoeken en vinden. Rust kan een mens pas hebben, niet als hij een aantal teksten heeft, niet als hij een aantal beloften bezit, hoe rijk dan ook, maar rust kan een mens pas hebben als hij bij Christus is. En als hij door deze zaligmaker is overgenomen en als hij hem tot zijn deel heeft ontvangen. Hij roept u. Hij. En zo spreekt het woord van onze tekst weer over een roeping. We hebben het daar wel eens eerder met elkaar over gehad. De roep van het woord, de roep van het evangelie. En wie worden er dan geroepen? Wel, u weet, er worden in de schrift verschillende keren, wordt in de schrift verschillende keren gesproken over de roeping. En dat is nogal eens verschillend. Er is een algemene roeping. Die gaat tot iedereen uit. Daar is de prediking van het evangelie, dat gaat gepaard met bevel van bekering en geloof. En die roeping die in die prediking komt, die is ernstig en welmenend en voor een ieder. Zo vinden we dat in onze Dordtse leerregels omschreven. En als God het dan zo ernstig meent met een ieder onzer, en als de Heere dan zo welmenend zegt, wend u tot mij en wordt behouden, o alle gij einden der aarde. En als God zijn handen uitbreidt in de prediking van het woord en in die uitgebreide armen omvangen wil, allen tot wie hij het woord der genade spreekt, hoe komt het dan toch dat er nog zoveel zijn die wel geroepen worden, maar niet komen? Hoe komt het dat er dan zoveel zijn die wel ernstig en welmenend geroepen zijn, maar de boodschap naast zich neerleggen? Waarom zijn er dan toch zoveel die wegblijven en die er geen belang in stellen? In het licht van onze tekst echter is die roeping heel speciaal tot Bartimeus gericht. Dit is een geadresseerde roeping en dan wel geadresseerd aan een man genaamd Bartimeus, de zoon van Timeus, die blind is en die een bedelaar is en die aan de weg zit en die om ontferming roept. Hij roept u. En zo maakt de Heere de roeping ook persoonlijk. Zo maakt de Heere de roeping ook zo persoonlijk dat het niet meer mogelijk is dat hij nu nog naar een ander kijkt en dat hij nu nog tot een ander spreekt, maar dat hij tot die bewuste, tot die bepaalde, tot die enkele zondaar zich richt. Hij roept u. En wie is die u? Een blinde bedelaar, een ellendige, iemand die om ontferming roept. Iemand die zijn nood heeft gezien. Iemand die niet meer buiten de ontferming leven kan. Ik ben weer terug bij diegene die ik zo pas al aansprak. En die er hoop ik toch ook in ons midden zijn. Mensen die dat geleerd hebben, ontferming nodig te hebben. Mensen die dat geleerd hebben om ontferming te roepen. O, dan komt door het evangelie. En God geven dat u de stem hoort, dan komt door het evangelie de roep. Hij roept u. Hij roept u die zichzelf niet redden kunt. Hij roept u die machteloos zit aan de kant van de weg. Hij roept u die geen waardigheid en verdiensten meer hebt. Hij roept in zijn genade. Hij roept welmenend. O, stel niet uit. En geloof toch dat u in die roep die uitgaat in bijzonder tot zulke armen en ellendigen en nooddruftigen. Die roepen en die smeken tot de Heere. Geloof toch dat de Heere welmenend u ook tot hem roept. En dat u in die roepstem permissie hebt om te komen. Permissie. Om ondanks onwaardigheid uw verloren ziel toch aan hem toe te vertrouwen. Dat is het wonder van de genadeprediking. In het evangelie van de Heere Jezus Christus. Daarin dat de Heere dit zegt. Wend u tot mij en wordt behouden. Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. Daarin dat de Heere dit zegt. Heeft een arme, ellendige, onwaardige zondaar toch toestemming gekregen om zijn vuile ziel aan de Heere toe te vertrouwen. En heeft hij de toezegging gekregen dat de Heere zo'n verloren leven over wil nemen. En wat doet Bartimeus dan? En hij zijn mantel afgeworpen hebbende stond op en kwam tot Jezus. De roepstem kwam en meer heeft Bartimeus niet nodig. Want wat hij nu hoort, dat verlangde hij te horen. En wat hij nu hoort, dat hoort hij ook met zijn ziel. Wat hij nu hoort, dat woord van die scharen, dat is een woord van Jezus, dat dringt ook binnen in de diepte van zijn hart. En hij wordt erdoor overreed. Hij wordt erdoor ingewonnen. Hij wordt onwederstandelijk getrokken. En dan hoeven de mensen hem niet bij de armen te nemen. Dan hoeven ze hem niet naar de Heere Jezus toe te trekken. Nee, hij stond op. En hij ging. En alles wat hem daarbij in de weg zou zijn, dat legt hij af. Zijn mantel wierp hij van zich. Door het werk van de geest in zijn binnenste, een onwederstandelijk werk, kan hij niet blijven zitten. En dan moet hij ook door niets gehinderd worden. Die mantel waar hij misschien al heel veel plezier van gehad heeft in zijn leven. Die oude jas die hem warmte gegeven heeft in koude dagen. En waar hij zich misschien 's nachts onder heeft kunnen dekken. Om zich tegen de kou van de nacht te beschermen. Die oude jas die hem al heel wat diensten bewezen heeft. Hij heeft hem nu niet nodig. Hij hangt hem nu maar in de weg. En daarom hij werpt hem af. Hij heeft haast gekregen. Hij moet bij Jezus zijn. En daar is een prachtige illustratie in wat Bartimeus nu doet. Ten aanzien van wat een arme zondaar doet. Die jouw begeerte heeft om de Heere te kennen. En die roept om de ontferming des Heere. Wiens hart er al, om zo te zeggen, ontvankelijk voor gemaakt is om het woord des levens te horen. Die hongerig en dorstig geworden is naar de gerechtigheid. Waarvan het hart als een akker is dat al klaargemaakt is. Zoals in het voorjaar onze akkers gereed liggen om het zaad te ontvangen. En zo is dat hart van Bartimeus, zo is het hart van een zondaar waar de geest al werk in verricht heeft. En als dan dat woord komt, als dan dat evangelie spreekt van beloften en als de roep komt en als blijkt hij roept mij, dan ontleent de ziel daaraan de vrijmoedigheid om te gaan. En dan heeft zo iemand ook haast. Zijn er dan dingen die ons proberen af te trekken? We werpen ze af. Zijn er dingen die ons proberen tegen te houden? We kunnen ons niet laten ophouden. We kunnen ons niet laten tegenhouden. Wat het dan ook is. Het wordt net als die jas van Bartimeus afgelegd, want er is maar één ding. Mijn ziel die naar de vrede haakt. Mijn ziel die naar gemeenschap met de Heere hongert. Mijn ziel die Christus moet hebben. Het is, geef me Jezus of ik sterf. En alles wat tussen hem en mij instaat. En alles wat in de weg staat. En alles wat we van hem af proberen te houden. Ik moet het kwijt en de ziel breekt er doorheen. En hij heeft geen rust voordat hij daar is waar hij zaligheid, waar hij vrede, waar hij verzoening kan vinden. Oh, en dan zijn er wat van die oude jassen die we kwijt moeten. Ik hoop dat u er een aantal hebt leren kennen. En ik hoop dat u er ook een aantal hebt leren afleggen. En er moeten er misschien nog wel meer weg. Zoveel dingen die ons hinderen, zoveel dingen die ons in de weg staan en die ons aan de aarde binden en ons in de zonde trekken en ons in ieder geval bij de Heere vandaan houden of ons van hem vervreemden. Het moet weg, het moet afgelegd worden, want we moeten bij hem zijn. Is dat zo in uw leven? Leeft dat zo in uw ziel? Geef mij Jezus, de zaligmaker zelf, in zijn heerlijke persoon, in zijn heerlijke deugden, in zijn heerlijk werk. Om hem moet het u toch wel gaan, nietwaar? Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet. Om hem moet het u toch gaan, u die het beginsel van de genade hebt leren kennen. Om hem moet het u gaan, die hongert en dorst naar de gerechtigheid. Om hem zelf, o bid dan die geest, om datzelfde onwederstandelijke werk in uw hart en leven, als wat hij in Bartimeus deed. Dat u ook alles af mag leggen wat u hindert. Dat u door alles heen mag breken wat scheiding maakt. En dat u zo'n drang, zo'n innerlijke drang in uw ziel, in uw hart moogt hebben. Dat u niet rusten kunt voordat u met Bartimeus tot hem gekomen bent. En wat hij dan daar van hem ontvangt, dat hopen we volgende keer te zien. Maar daar vindt hij het ware geluk der ziel. Amen. We zingen Psalm 38, het 21ste en het 22ste vers. Vaak wanhopen en vertwijfelen en die onze onwaardigheid moeten inleven, maar die dan toch mogen weten, bij de Heere is een geopend oor en een luisterend hart. Heere, vertroost met deze genade uw volk in worsteling en strijd, maar wil hem bovenal de roep doen horen, hij roept u. Wil hem bovenal, Heer, het zo op het hart binden dat er nergens anders in gerust mag worden dan alleen in dat volbrachte werk van de Heere Jezus Christus en dat we hem persoonlijk tot ons deel moeten hebben. O Heere, werk dat meer en meer ook in het hart en leven van uw kinderen, dat ze nergens in kunnen rusten, maar pas rust vinden als ze in hem zijn. Heere, zegen zo uw woord. En wilt gij het gebruiken om uw volk te onderwijzen? Wilt gij het ook gebruiken om zondaren tot u te bekeren? Heere, het kan niet zonder uw genade, of zonder bekering, zonder geloof, zonder uzelf. En als wij zonder u en zonder bekering en zonder geloof leven, dan leven we nog voor eigen rekening en dan gaan we op de weg die ten slotte eindigt in het verderf. Bewaar er ons voor en wilt gij ons van die paden die naar het verderf voeren aftrekken. Wilt gij ons uw genade schenken om Jezus wil. Amen. We zingen het 8ste vers van de 40ste psalm. Psalm 40 vers 8. Thank you. Gemeente, gaat dan heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.